overwinnaars zingen is boven deze avond gezet. Openbaring 14 en 15. Het zou u niet verbazen als we Openbaring 14 opslaan om daaruit iets te lezen. Openbaring 14. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, ze zijn onberispelijk. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zei met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel, een tweede, volgde, zeggende, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht haar zijn roerij al de volken heeft doen drinken. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden. En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem in de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was, zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar, deze had macht over het vuur, en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. De persbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap van God voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee met de citers Gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het lam, zeggende, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volkeren. Want wie zou niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken, immers gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen en in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.
En daarna zag ik in de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel bekleed met rein en blinkend linnen. En de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de gramschap van God. Die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. Tot zover het lezen van de schrift. We proberen de draad weer op te pakken die we al een hele tijd geleden hebben ingezet. Een draad die ons het laatste Bijbelboek dichterbij brengt. Dat is in elk geval de insteek van deze avonden. Bedoeld voor de gelovige die de Heer Jezus Christus kent. Voor iemand dus die leven uit God heeft. Ik hoop dat u dat bent. Ik veronderstel ook dat u dat bent. De enige mogelijkheid om leven uit God te krijgen is geloof in de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is de enige. We kunnen niet buiten het kruis om. Er is ook geen andere naam de mensen gegeven waardoor ze behouden kunnen worden. Geen andere weg, geen andere naam. Alleen door het kruis van de Heer Jezus, door wat hij daar op dat kruis heeft gedaan, is er redding, is er leven en heil. Ik hoop dat u ooit in uw leven een moment gehad hebt dat u met uw schuld tot God ging en dat u die schuld beleed en erkende dat u gezondigd had en dat er leven uit God in u is gekomen door de Heilige Geest die dan in je gaat wonen. Dit boek is bedoeld voor mensen die de Heer Jezus Christus kennen. Het is dus niet een soort evangelisatieavond. Bovendien wordt verondersteld dat mensen die de Heer Jezus Christus kennen ook willen luisteren en ook willen werken. Dat ze ook de hand uit de mouw willen steken. Dat hadden we al. En deze voorwaarden vindt u al in hoofdstuk 1. Bovendien gaat dit boek in zijn geheel over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. God onthult wie de Heer Jezus is. En dat dit nodig is vandaag voor ons, dat mag helder zijn. De duivel zal steeds maar weer zijn uiterste best doen om elk stukje getuigenis van de Heer Jezus om zeep te helpen. En dat lukt hem aardig. Dit laatste boek wordt dan ook te moeilijk gevonden, te veel symboliek te bevatten. Dat zijn dan de termen ongeveer die je hoort. Beetje studeerkamerachtig, voer voor theologen. Nu, dit laatste boek is bedoeld voor u, als u gelooft in de Heer Jezus. En dit laatste boek is een opeenstapeling van mooiigheid over de Heer Jezus. Misschien klinkt het op het eerste gezicht niet zo liefelijk, maar het is wel iets unieks van de Heer Jezus. Steeds maar weer zie je wie hij is. En dat bedoelt de schrift ook. Openbaring, onthulling van de Heer Jezus. Nu zijn we al een heel eind in dit boek gekomen. We hebben geprobeerd duidelijk te maken dat er een moment gaat komen dat de gemeente van hier weggaat. Wanneer zal dat gaan gebeuren? Nou, misschien vanavond. Het had al gekund in de voorbije tijd, dan was deze avond er niet meer geweest. Als de Heer Jezus met de bazuin Gods, met de stem van een aartsengel gaat bevelen, komen jullie, dan gaan we hem tegemoet. We worden hier weggehaald, we gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht en we zullen zo altijd bij de Heere en met de Heere zijn. Met die woorden mogen we elkaar vertroosten, bemoedigen, aansporen ook. Dat is niet hetzelfde als, dan is het ineens allemaal afgelopen. Dan bestaat Sliedrecht niet meer, dan is alles voorbij. Nee, dan gaat het leven op aarde nog door. Hoe dan? Als er geen gelovigen meer zijn, als alle ware kinderen van God zijn opgenomen, hoe gaat het dan verder? Nou, de Bijbel omschrijft dat heel precies. In elk geval wordt het alleen maar beroerder. Want de gelovige van nu heeft een soort katalysatorfunctie, een soort terughoudende functie, een soort filterfunctie, waardoor het negatieve, het verkeerde, het kwade zich niet helemaal kan openbaren. Maar als die weerhoudende functie weg is, als er geen rem meer is, dan zal het kwaad hand over hand toenemen en dat zal gigantische vormen aannemen, zegt de Bijbel. Het wordt er dus niet beter op. En misschien zullen de mensen dan zeggen, we hadden het voor dat moment misschien wel beter dan nu, maar daar kom je dan achteraf pas achter. Hoe ook, er wordt in die tijd een leugen gebruikt, de leugen, geest van de dwaling. Er gebeurt van alles. Bedriegelijke wonderen, tekenen. En misschien zijn ze zo gefocust op deze bedriegelijkheid dat de aandacht voor u, voor mij, voor ons, voor de gemeente die weg is, er misschien helemaal niet meer is. Kan ook. Hoe ook, er is dus wel terdege een tweedeling te verwachten. De eerste grote gebeurtenis waar de gemeente, waar de gelovigen nu naar mogen uitkijken, is het komen van de Heer Jezus. Of misschien moet ik het anders zeggen, het bevelend roepen van de Heer Jezus, waardoor de gemeente naar hem gaat en in het huis van de Vader wordt gebracht. Het leven op aarde gaat door, aanvankelijk misschien een beetje, nou ja, zo gek nog niet. Daarna draait alles en wordt het ontzettend moeilijk. En de Bijbel noemt dat een grote verdrukking. In die tijd van de grote verdrukking, gebeurt er van alles. Israël staat gigantisch onder druk. Jeruzalem wordt genomen door de volkeren. De rijken, de volkeren, komen opzetten. En in het Midden-Oosten vindt een enorme slachting plaats. Dat is het toekomstperspectief. En over die tijd gaat het in dit laatste Bijbelboek. En je zou zeggen, na hoofdstuk 13, nou, als dat monster, een beest uit de aarde, zich gaat vermengen met een beest uit de zee. Hè, beest uit de zee, het Romeinse Rijk, beest uit de aarde, antichristelijke stromingen, tendensen. Nu, als die bovendien gesupport worden door een beest uit de hemel, door de draak die uit de hemel geworpen is. Als dat beesten gebeuren hier op aarde is en ook nog aan elkaar zit gekluisterd, nou berg je dan maar. Nou, dat is de tijd. Er gaat van alles gebeuren. Het Europese Rijk, het beest uit de zee, heeft weer gezicht gekregen. Nu al een beetje. En iedere dag hoort u het. U weet van de euro. U weet van een soort samenbundeling. U weet van krachten. En of dat nu vandaag in Macedonië gebeurt, dat duurt niet meer zo lang. Of de resoluties worden genomen om dan toch maar in te grijpen in Jeruzalem. Nou, ze gaan. Gegarandeerd. Deze dingen hangen allemaal boven ons. En u ziet het. U ruikt het bij wijze van spreken. Deze dingen. Een vreselijke tijd breekt aan voor mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen. In plaats dat de gelovigen nu gaat zeggen, we prijzen u God dat de Heer Jezus terugkomt en dat hij de gemeente gaat brengen daar waar ze uiteindelijk ook thuis hoort. Niet hier op aarde. Daarom zijn we hier vreemdelingen en bijwoners. We horen hier niet. We horen in de hemel. Ons burgerschap is in de hemel. Daar horen we. In plaats dat de gemeente helemaal gereed is om de Heer Jezus te zien. Om hem te ontmoeten. Om met hem in het huis van de Vader te zijn. Wordt de gemeente vandaag bijna verzwolgen door interne conflicten. Door, ja, van alles en nog wat. In elk geval wordt de aandacht volledig afgewend van de Heer Jezus en helemaal gericht op onze aardse problematieken. En over de Heer Jezus en over het spoedige komen van de Heer Jezus wordt niet of nauwelijks meer gesproken. De Heer Jezus komt wel. En je vraagt je af, als die gemeente weg is En de duivel zijn volle kracht kan ontplooien. Er geen weerhoudende krachten door de Heilige Geest in de gemeente meer zijn. Als die enorme vuiligheid zich gaat ontwikkelen, hoe moet het dan aflopen? Nou, dat is inderdaad een vraag. Als je hoofdstuk 13 gelezen hebt van een beest uit de zee en een beest uit de aarde en een beest uit de hemel, dan ga je inderdaad vragen, hoe loopt dit af? Wie kan dan bestaan? Wie redt dit? Wie blijft dan overeind? Nu, antwoord is hoofdstuk 14. De Heere God gaat aan u en mij dan zeggen, maar voordat je nu denkt dat dan alles gewoon helemaal verziekt is en kapot is, laten we je iets zien. Dit is ook voor ons bedoeld. Ik zeg niet dat wij hier onderwerp zijn van deze boodschap, maar het is wel voor ons bedoeld. Dat zal duidelijk worden. Want je zou je af kunnen vragen, als het dan niet voor onze tijd is, waarom zouden we dan een studie wijden aan dit hoofdstuk of aan een volgend hoofdstuk? Nu, om de simpele reden dat wij en ontdekken wie de Heer Jezus is en bovendien ontdekken wat Gods plannen zijn ook voor ons vandaag. Want dat kun je er ook heel nadrukkelijk uit leren. In een tijd van tegenstand, in een tijd van grote nood, wordt ineens een gezicht gezien dat het lam daar staat op de berg Sion en met hem 144.000 met namen op hun voorhoofden, de namen van de Heer Jezus en de naam van de Vader. Dat is des te opmerkelijk, omdat in die tijd mensen een getal op hun voorhoofd hebben, 666, waardoor duidelijk wordt bij wie ze horen. Nu, in die tijd, als iedereen het getal 666 draagt en je alleen maar kunt kopen en verkopen als je in dat systeem meegaat, en als je het waagt om buiten dat systeem te staan, kun je je handeltje vergeten, kun je ook je inkopen doen vergeten, je kunt alles vergeten. Maar in die tijd, als alles onder de macht van het beest en onder de macht van het getal van zijn naam gevangen zit, staat daar ineens een gezelschap op de berg Sion met het getal van 666 op hun voorhoofd. Nee, met de naam van het lam en de naam van de Heer Jezus op hun voorhoofd. Dat is bijzonder. Bovendien, als Jeruzalem zo onder druk gezet wordt en de vijandige legers Jeruzalem eigenlijk platwalsen en de hele zaak op scherp staat in het Midden-Oosten, je zou zeggen, er blijft niets over van die stad en alles wat God ooit heeft gemaakt, gecreëerd, dat wordt dan vertreden. In diezelfde tijd staat er ineens op de berg Sion, alsof er niets aan de hand is, een heel gezelschap van 144.000 die daar een lied gaan zingen. Nou, als je vandaag een reisje boekt naar Israël, dan wordt het waarschijnlijk ontraden. Het is een negatief reisadvies. En dan alle toeristen blijven weg en de gidsen kunnen hun koffertjes pakken. Die kunnen beter andere dingen gaan doen. En van de hotels staan leeg in Jeruzalem. U weet het is een beetje druk en niemand komt. Nou, in die tijd, als de druk gigantisch groot is, zou je zeggen, je kunt wel een beter moment uitkiezen om op de berg Sion een soort zangaubade te geven. Het gebeurt toch. Zo staat het hier. En die mensen die zingen daar samen rondom de Heer Jezus. En zware stemmen, duidelijk geluid van zware donder. De stem van die zware donder is de stem van citerspelers, spelende op hun citers. Ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. En dan volgen de kwaliteiten van die mensen. Die hebben zich niet met vrouwen bevlekt, die zijn gereinigd, geheiligd. En die hebben God echt als God gediend. En die worden heel duidelijk als een getuigenis van God daar neergezet. Het is dus heel opmerkelijk dat in een tijd van grote nood, in een tijd dat Jeruzalem onder druk staat en genomen wordt door de volkeren, de vijandige legers zijn er allemaal, alles is daar. Het hele stelsel is dan klaar, er is een beeld van het beest op die heilige plaats gezet. Wie het leest, let erop. Het is allemaal negatief en op dat moment ineens in diezelfde stad op de berg Sion dit gezelschap. Het gaat me er niet om of dit gezelschap in letterlijke zin op die berg Sion zal staan op dat moment. Maar het gaat me wel om het feit dat wij vandaag mogen horen dat als je nu denkt dat Jeruzalem helemaal stuk gaat, er op hetzelfde moment een hand van God is die zegt, maar nu moet je ook eens daarop letten. Die 144.000 worden in Openbaring 7 genoemd. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Voor mij is het echt helder dat het niet gaat om een ander gezelschap dan de 144.000 die al benoemd waren. Dan hadden we duidelijke aanwijzingen moeten hebben van ja, maar dit gaat om een ander gezelschap. Dat betekent dat er een overblijfsel is, een rest is uit de stammen van Israël, bedoeld als getuigenis van God op aarde, bedoeld om hier als getuigen te leven. In die tijd waarin alles op instorten staat, heeft God een grote groep getuigen achter de hand. En die grote groep getuigen zijn gekoppeld aan de berg Sion, zijn rondom het Lam en zingen zijn lof. Het is een heel exclusief lied. Niemand kon het gezang leren dan alleen die 144.000. Die teksten herinneren mij altijd aan de begrafenis van mijn vader. Mijn vader was muzikus en de predikant van zijn kerk, van zijn gemeente, waar hij tot zijn dood lid van is geweest, sprak over deze tekst bij zijn heengaan. Ik was het niet helemaal met zijn uitleg eens, maar ik begreep het wel een beetje. Er zijn liederen die je kunt leren, maar er zijn ook liederen die je pas leert, zei hij, als je straks in de hemel komt. Zo was dan de uitleg ongeveer. Hè? Ik bedoel, zo van, je hebt anderen les gegeven in hoe je moest zingen en wat je moest zingen. Maar er zijn ook dingen die je straks nog gaat leren. Nou, dat was dan dit. Zijn emotionele herinnering zit daar een beetje in vastgeklonken. Lieve broeders en zusters, als alles een knieval maakt voor het beeld van het beest en vrijwel iedereen het getal 666 op zijn voorhoofd heeft, is daar, en dat zegt God ineens tegen jou en mij, en toch heb ik, mag ik het eens zeggen met een beeld uit het Oude Testament in de dagen van Elia, toch heb ik 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Nou, datzelfde element. Toch heb ik een gezelschap. Uit Israël heb ik een gezelschap. En dat gezelschap uit Israël zal het Lam gaan eren uiteindelijk. Zal uiteindelijk rondom hem staan. Zal een lied zingen voor hem. En waar? Op de berg Sion. De berg Sion staat in de Bijbel altijd voor de regering, voor het koninkrijk, voor het koningschap van de Heer Jezus. De tempel heeft meer te maken, de tempelberg, de berg Moria, met de dienst naar God. De berg Sion heeft altijd te maken met de uitstraling vanuit Jeruzalem, de regering vanuit Jeruzalem naar buiten. En u en ik mogen hier ook bemoedigende dingen uitleren. En die zijn tamelijk voor de hand liggend, vind ik. Ook al zou vandaag alles instorten, ook al zou misschien alles stuk gaan. En ook al zullen er valse profeten komen die alleen maar zeggen dat de Heer Jezus niet echt is. Dan nog zal God ervoor zorgen dat er voor hem een getuigenis blijft op aarde. Ik heb heel veel geleerd van een Bijbelleraar die nu al lang bij de Heere is. Die zei heel vaak tegen ons, we zaten een beetje aan zijn voeten zoals Paulus bij Gamaliel gezeten moet hebben. Nou, zo ongeveer is dat ons ook vergaan. Hij zei, totdat de Heer Jezus komt, is er een getuigenis van God op aarde, zei hij. En hij zei erbij, of wij dat getuigenis zijn, dat weet ik niet zeker. Hij bedoelde dit te zeggen. Het zit hem dus niet in een naam, in een etiket, het zit hem alleen in Gods plannen. Er zal een getuigenis blijven totdat de Heer Jezus komt. En dat zeg ik vanavond hem na. Ik dacht vroeger, ja, maar dat zijn wij dan toch. Nou, dat zeg ik niet meer. Ik ga wel zeggen, de Heer Jezus zal er zelf voor zorgen dat er een getuigenis voor hem op aarde is. En ik hoop dat u het diepe verlangen hebt om daarbij te horen, bij dat getuigenis. Dat u het grote, grote plan van God ziet, dat er een gezelschap rondom de Heer Jezus zal moeten zijn om hem te eren, om hem te prijzen, om hem groot te maken.
Nou, dat is een toepassing van dit stukje. De uitleg is dat in de tijd van grote nood, in de toekomst, als alles op scherp staat en Jeruzalem onder druk staat, dat dat niettemin op dat moment een getuigenis is voor hem. Maar er is meer voor hem op dat moment. In die tijd, als iedereen gedwongen wordt om mee te gaan met het hele stelsel 666, in het knielen voor het beeld van het beest, weet je wel. Als alles meegesleurd wordt in afval, dat in die tijd misschien de vraag klinkt, ja, en hoe moet het dan met al die mensen? En wie vertelt ze dan van het heil in Christus? Wie gaat dan als getuige naar buiten? Wie doet het dan? Je zou inderdaad bijna bang worden. Want degene die het doen, die worden als martelaren iets verderop in dit hoofdstuk gezien. Als degene die je zalig de doden die in de Here sterven. Weet je wat, is waarschijnlijk die groep die dan toch sterft omdat ze getuigen van de Heer Jezus. Nou, die groep wordt alleen maar kleiner. Wie zegt het dan? Vers 6 zegt, ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel uit het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, aan alle volk en stam en taal en natie. Eeuwig evangelie. Daar zijn toch wel discussies over geweest. Wat moet je daaronder verstaan? Antwoord is, voor zover ik het kan bekijken, dat is dat wat God middels de schepping aan iedereen zegt. Ik beroep mij op Romeinen 1. In Romeinen 1 staat dat er een evangelie is van God aangaande zijn zoon. Dat betekent dat er een evangelie verkondigd wordt over de Heer Jezus. Waarin de Heer Jezus aangeprezen wordt, aangeduid wordt als de enige weg tot God. Maar er is ook een categorie mensen die uit de natuur weten wie God is. Omdat hetgeen van God gekend kan worden, uit zijn werken, zijn scheppingswerken, openbaar is. Mensen als Job bijvoorbeeld. Die hebben nooit een Bijbel gehad, nu zeg ik het maar even kort door de bocht. Nooit een profeet op bezoek gehad. En toch heeft Job geloofd in God. Hoe? Nou, leest u het boek Job eens na. Toch de moeite waard hoor. Even doorbijten door de lange redenvoeringen heen. Maar u krijgt een bijzondere boodschap mee. En als de Heere God zelf met Job gaat praten, dan zegt de Heere God, Job, hagelsteentjes, opletten hè. Bliksemschichten, opletten hè. Donder, let op. Grote dieren, goud, zilver, opletten hè. Uit de schepping. De Heere spreekt met Job ook alleen maar over zijn werken. Zegt niet tegen Job, Job, je had toch eens naar Abraham moeten luisteren, of naar Mozes, of naar het profeet Huppelepup. Niets van die aard, alleen maar schepping. En dat wordt in Psalm 19 aangeduid als die sprake, die taal die uit de schepping klinkt. Het zijn geen woorden van mensen en toch wordt hun taal vernomen. Dat wordt het eeuwig evangelie genoemd. Er is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Er is nog een evangelie geduid in de schrift als het evangelie van het koninkrijk. Johannes de Doper predikte dat. En in de toekomst zal dat door de 144.000 ook gepredikt worden. De koning komt, maak je gereed. En er is, ook al zou een dergelijke prediker niet komen in Zimbabwe, ik noem maar even een dwarsstraat, dan is daar nog ineens de zon die tevoorschijn komt. En Psalm 19 zegt, jubelend als een held om het pad te lopen, dan is daar nog de taal van de schepping. En er is niemand te verontschuldigen. Er wordt vandaag wel eens gesuggereerd dat de Heer Jezus nog niet kan komen, want er zijn nog steeds stammen die nog niet het evangelie hebben gehoord. Er zijn nog steeds stammen waar geen Bijbel gelezen is. Dus kan de Heer Jezus niet komen, want eerst moet dat hele koning, dat evangelie aan alle volkeren gepredikt worden. Nou, hier staat dat dit al lang gebeurd is. En dat mensen die misschien nooit van God gehoord hebben, nooit van de Heer Jezus gehoord hebben, respect hebben voor de schepper. Respect hebben voor iemand die dit alles heeft gemaakt. Dat is het eeuwige evangelie. Je moet je dus voorstellen, als alles op instorten staat en alles misschien onder gigantische druk staat, dan zijn daar op de berg Sion ineens een hele groep mensen aan het zingen rondom de Heer Jezus. En op hetzelfde moment klinkt daar een donderslag of zijn daar sterren zichtbaar of worden wonderen van de natuur zichtbaar. En de mensen kunnen zich verbazen, er moet een schepper zijn. Ik heb mensen horen zeggen in mijn directe omgeving, godlogenaars bijna, er werd een babytje geboren, het is een godswonder, zeiden ze. Het viel waarschijnlijk uit hun mond. Maar even, en 3 dagen later zeiden ze, we hebben een kindje op de wereld gezet. U voelt het verschil in taal, hè? Dat gaat zomaar een andere kleur krijgen. Maar eerst eventjes, het is een godswonder. Ze staan even perplex. En al die mensen die zo hard riepen van dit is een soort ontwikkeling, een soort proces van eeuwen, komen daar nu gigantisch van terug, want dat is niet vol te houden. Ik wil alleen maar zeggen dat eeuwige evangelie. Bovendien wordt in die tijd, zegt vers 8 van hoofdstuk 14, duidelijk voor mensen die denken, hoe zouden we hier ooit onder vandaan komen? Hoe zou iemand onder deze druk vandaan komen? Hoe zou je kunnen onttrekken aan het hele stelsel wat Babylon heet, wat vroom is, wat religieus is, maar waarbij de Heer Jezus niet genoemd wordt? Hoe zou je ooit aan het hele stelsel van 666 en alles wat eraan vastzit, maar ook hoe zou je ooit aan het religieuze leven in die tijd kunnen onttrekken? Want de Bijbel zegt, ga uit van dat volk, vertrek vandaar, maak dat je daar wegkomt. Hoe zou je daar ooit aan kunnen onttrekken? Hoe kom je ooit verder? Nou, zegt de Bijbel heel simpel. Ik maak er een eind aan. Want dit wat je nu ziet, dit loopt af. Dit heeft een einde. Gevallen is het grote Babylon. Dat is ver voor dit uitgewerkt in hoofdstuk 18 weer aan de orde komt. Dit staat hier al. Zo van, ik gun jullie een overzicht. In die vreselijke druktijd geef ik jullie een soort overview, een overzicht over wat er gaat gebeuren. Aan de ene kant, druk en zo, ik heb het al geschetst, de zangers, het eeuwige evangelie en dat hele religieuze stelsel wat hier op aarde zo'n macht heeft, dat is weg. Dat is in no time weggepoetst, zegt de schrift. Gevallen is het grote Babylon. Bovendien, al die mensen die in die tijd, vers 9 en verder, staan te roepen dat ze machtig zijn en dat ze geweldige dingen doen en dat iedereen naar die mensen moet gaan luisteren. In diezelfde tijd zal duidelijk worden dat die mensen helemaal niet zo'n macht hebben. Want al die mensen die daarin meegaan, die zullen inderdaad het oordeel niet ontlopen. Hier wordt dus dit gezegd. In de tijd van grote nood rondom Jeruzalem. Je zou zeggen, er blijft niets over. Het is allemaal voorbij. God ziet zijn rest. God ziet zijn gelovigen. God heeft dat eeuwige evangelie. Zo van, ook al zouden deze mensen nog zwijgen, dan zullen ze nog verder gaan met deze prediking vanuit de schepping. Dat religieuze stelsel wat er in die tijd is. Ja, dat staan weg. En dat hele politieke stelsel van wij zijn de baas. Wij zullen even onze eigen ik koning laten kraaien. Is ook weg, want zij zullen ook onder het oordeel van God vallen. Het is alsof in een soort overview geschetst wordt. Kijk, dit gaat er gebeuren in die tijd. En die martelaren die dan gestorven zijn, vers 13. Die mensen die al hun leven hebben gelaten in die tijd, omdat ze spraken van de Heer Jezus. Nou, die krijgen te horen, zalig de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de geest, dat ze rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Zo van, wat zij ooit gedaan hebben voor de Heer Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Je hebt bijna een complete schets, maar dan van een hele andere kant in die tijd. En ik hoop dat u dit wilt overwegen. Natuurlijk mag ik tegen iemand zeggen die vandaag sterft, zalig de doden die in de Heere sterven. Ik mag dat toepassen. Ik mag dat gewoon gebruiken. Ik heb het ook wel gebruikt. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 8, dat mensen in hun zonden zullen sterven. Dat is de ene kant. En hier staat dat mensen in de Heere sterven. Nou, dan heb je een gigantisch verschil. Dan mag je die twee kanten wel te degen gebruiken.
Maar de uitleg is hier dat in die tijd mensen sterven, maar die worden wel gelukzalig gesproken. En dat ze rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Bovendien, zegt vers 14, 15 en zo, zal dan het moment er zijn dat de oogst wordt binnengehaald. U hebt zich waarschijnlijk vroeger wel verbaasd over de gelijkenissen uit Matteüs 13. We noemen dat wel eens de sleutel tot het begrijpen van het koninkrijk. Er zijn eigenlijk drie zevens die zou je moeten bestuderen. Dat is vaker gezegd hier. Het eerste zevental zijn de zeven feesten uit Leviticus 23. Dat is de geschiedenis van Israël. Het tweede zevental, dat zijn de zeven gelijkenissen in Matteüs 13. Dat is de geschiedenis van het koninkrijk. En het derde zevental zijn de zeven zendbrieven uit Openbaring 2 en 3. Dat is de geschiedenis van de gemeente. Het terrein van Israël, het terrein van het koninkrijk, het terrein van de gemeente. Drie zevens, drie sleutels tot het verstaan van de hele schrift. Maar in Matteüs 13 gaat daarom het koninkrijk. Sluit natuurlijk exact aan bij ons onderwerp hier. In Matteüs 13 staat een gelijkenis van tarwe. En er komt een vijandig mens die onkruid tussen het tarwe gaat zaaien. En de knechten zeggen, heb u dat gedaan? Nee, dat is een vijandig mens geweest. Zullen we dat er dan even tussen uittrekken? Nee, wordt dan gezegd door de Heer Jezus zelf. En hij vertelt de gelijkenis, doe dat niet. Wacht tot het moment van de oogst. Dan vindt daar een scheiding plaats. Dan gaat de tarwe in de schuur en daar wordt het onkruid bij elkaar gebonden en in bossen om verbrand te worden. Dat is dus in Matteüs 13. Nu, pakt u Matteüs 13 op vers 14, 15, 17 en 18 en dan weet u het. Aan de ene kant zijn daar de mensen die als een soort oogst bij elkaar gebracht worden, in de schuren komen. Dat is de eerste categorie, 14, 15, 16. En ten tweede is daar een categorie die bij elkaar gebonden wordt om verbrand te worden. Vers 17, 18, 19 en 20. Het is eigenlijk heel simpel. U krijgt in hoofdstuk 14 uit het laatste Bijbelboek nog een keer een overzicht. En u ziet in feite dat in de tijd van grote nood de Heer Jezus alles onder controle heeft. Hij is het die geprezen wordt door Israël. Hij is het die ervoor zorgt dat het eeuwig evangelie wordt verkondigd. Hij is het die echt duidelijk maakt dat de valse bruid, het grote Babylon, wordt ontmaskerd. Hij is het die zegt dat alles wat er aan politieke macht is, onttroond wordt. Want hij is de koning der koningen, de Heere der heren. Hij zegt tegen martelaren die voor zijn naam stierven, ik zal jullie belonen. Jullie zijn zalig omdat je in de Heere sterft. Hij is het die op die wolk zit als de mensenzoon met een gouden kroon en die zelf zijn oogst binnenhaalt. Hij zelf zal het doen. En hij zal ervoor zorgen dat al die andere mensen die met onkruid tussen de tarwe vergeleken worden, dat die uiteindelijk het oordeel niet zullen ontlopen. Dat klinkt misschien niet zo lief, maar dat is wel wat hier staat. En ik hoop dat u deze dingen vastpakt, beetpakt, dat u dan zegt, ja, nou krijg ik wat grip op dat hoofdstuk. Ineens komt dat wat dichterbij. Maar het gaat nog verder, want het begin van hoofdstuk 15 wordt een ander teken in de hemel gezien, groot en wonderbaar, zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden. En die zeven engelen, die zeven laatste plagen hebben, die worden later heel nadrukkelijk ontvouwd. Daar krijgt u heel veel informatie over. Maar even nog worden ze simpel even neergezet. De details krijgt u later. Maar binnen dit geheel wordt eigenlijk, het is net alsof je de tabernakel binnenstapt. En misschien is dat een nieuwe studie om de tabernakel in het boek Openbaring te ontdekken. Want alle elementen van de tabernakel kom je in het boek Openbaring tegen. Er is weer een reden om te stellen dat tabernakelonderwijs uit het Oude Testament essentieel is voor elke gelovige. Maar misschien is dat een hobby van mij. Mooi is het in elk geval wel, dat kan ik u verzekeren. Het is meer en meer dan de moeite waard. Hier staat dat zij daar staan bij een glazen zee. Nou, daarover is gigantisch gedebatteerd. Openbaring 4 vers 6, zal ik het je voorlezen, wordt vaak genoemd als uitleg. 4 vers 6, daar staat, en voor de troon was als een glazen zee kristalgelijk. Hè, weet je wel, dus daar wordt hij ook al genoemd, was als een glazen zee kristalgelijk. Dus toen Johannes voor het eerst iets van de troon van God zag en de glorie van God, toen zag hij daar ook een glazen zee. Nu wordt het wasvat heel vaak de zee genoemd. En waarschijnlijk moeten we aan het wasvat denken. Maar sommigen zeggen, nee, je moet niet aan het wasvat denken, je moet aan de Rode Zee denken. Toen hebben de Israëlieten, nadat ze uit Egypte waren gegaan, voor het eerst gezongen aan de Rode Zee. Is ook een optie. Niet helemaal vol te houden, maar sommigen zeggen, ja, maar hier gaat het dan toch over het lied van Mozes. Dat is daar toen geweest, dus dat moet dan wel die locatie zijn geweest. Nou, een beetje technisch, maar misschien, je mag misschien wel allebei zeggen. Het hoeft niet altijd precies dit of dit te zijn. Misschien zijn er wel duidelijke heenwijzingen naar beide richtingen. Hoe ook, persoonlijk denk ik dat het hier om de troon van God gaat, voor de troon van God. Voor je het heilige en het heilige der heiligen binnenstapt, stond daar het wasvat. En daar hebben de priesters zich opgesteld. Daar hebben ze gezongen in de oude dag, weet u wel, in de tabernakel en in de tempel. Daar stonden ze te musiceren als het brandoffer een aanvang nam. Daar vind je de 120 trompeterende priesters in de dagen van Salomo. Daar zijn al die muziekinstrumenten door David gefabriekt in gebruik genomen. Daar zijn de geoefende zangers te horen, volleerd in het gezang Gods. Dat is daar geweest. Bij de glazen zee, bij de zee op een onderstel. Zo wordt het in de dagen van Salomo genoemd. En nu wordt je oog gericht naar dat gebied. Aanduiding van heel dicht bij de troon van God. Vlak bij het heilige der heiligen. Vlak bij de troon van God. Vlak bij de plaats waar de Heer woont. Nog sterker, daar in zijn directe tegenwoordigheid, daar waar hij woonde. Daar is een enorme groep mensen met de citers Gods aan het zingen. Dat zijn niet dezelfde als die het nieuwe lied zingen, want dat was een lied, dat kon alleen maar geleerd worden door die 144.000. Openbaring 14. Openbaring 15 heeft het over overwinnaars. Dat is, voor zover ik het zie, het hele gezelschap in die tijd gerecruiteerd door ofwel het eeuwige evangelie, ofwel het evangelie van het koninkrijk, hoe dan ook, die in die tijd horen van de Heer Jezus. Of vernemen van God de Almachtige, die is, die was en die komt. Die horen van iemand die alles gemaakt heeft en die schepper die boven alles staat ook eren. Je ziet ze als het ware in Gods nabijheid, in Gods tegenwoordigheid en je hoort ze daar bij wijze van een lied zingen. Ze prijzen God, ze eren God, ze aanbidden God. En dat wordt hier genoemd het lied van Mozes en het lied van het Lam. Het lied van Mozes heeft als thema, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Exodus 15. Ze zijn uit Egypte, ze zijn door de Schelfzee gegaan en ze zijn aan de andere kant. En ze hebben daar voor het eerst gezongen. Het eerste lied in de Bijbel is in Exodus 15 opgetekend. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Er is een overwinning behaald. En het instrument van de vijand en de vijand zelf, ze zijn gedeclasseerd, ze zijn overwonnen. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Dat is het lied van Mozes. En ze hebben gejuicht en Mirjam en de vrouwen hebben geantwoord in dezelfde termen. Overwinnaar, overwinnaar. Ja, u hoort u nog zingen zo pas? Of hebben u het zachtjes gedaan? Maar dat is ongeveer wat daar gebeurde, hè? De mannen zongen overwinnaar en Mirjam en de vrouwen gingen met tamboerijn en zeiden ook het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Een soort beurtzang was het toen al. Daar is toen gezongen. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Dat is het lied van Mozes. Maar het is dan in die tijd niet alleen het lied van Mozes, maar het is ook het lied van het lam. Zal ik het anders zeggen? Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. En we willen duidelijk maken dat het lam dat gedaan heeft. Weet je wel, dat is een heel duidelijk antwoord. Vroeger was het nog het paard en de ruiter stortte hij. Wie die hij was, dat was een beetje ver weg. Maar nu wordt er toegesneden. Nu wordt ineens helder dat het lam de overwinning heeft behaald toen het lam aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf. Dus het lied van Mozes wordt aangevuld met het lied van het lam. En nu is het hele plaatje compleet, als ik dat zo eens mag zeggen. Het lied van Mozes en het lied van het lam. Nou, u wist het allemaal al. Maar stel nu dat u vanavond zegt, ja, dat wist ik al. Ja, natuurlijk. Toen heeft Mozes gezegd, ja, de vijand is gedeclasseerd. De politieke macht van die tijd en ook de godsdienstige religieuze macht van de farao wilde ook duidelijk maken dat hij zelf God was en dat hij als God geëerd wilde worden. Gaat u maar eens naar het Cairo Museum, Egypte Museum, dan weet u dat ook. Dat was zo in die tijd. Maar alles wat daar aan macht was, ja, ze waren omgekomen en de wateren van de Schelfzee waren over hen heen gekomen. En Israël stond aan de andere kant van de Schelfzee te zingen van hij heeft het gedaan. En nu zeggen ze, het lammetje heeft het gedaan. Nu zeggen ze, de Heer Jezus is op aarde gekomen. En is het lam van God geworden. En omdat hij aan het kruis van Golgotha ging sterven, heeft hij de overwinning behaald. Het lied van het lam. Het is zo fijn om te zingen van het Lam van God. En niet alleen denken aan, daardoor ben ik gered. Zwaar, amen, halleluja, hou vol, zing het maar elke dag. Maar zing ook eens dat de Heer Jezus daarin de overwinning over alle macht heeft behaald. Daarom kan hij zeggen, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Daarom zal de gemeente juichen als ze het lammetje zien, weet je wel. Dat is in Openbaring 5 al. Het lammetje zien. Letterlijk woord staat er een verkleinwoord. Ja, we zullen hem prijzen. We zullen het nieuwe lied zingen in de hemel. En we hebben allemaal een harp of een citer. En we gaan hem prijzen daar in de hemel. U en ik is het eerste wat we doen als we daar aankomen. Hem prijzen. Het lammetje zien en prijzend een lied zingen. Israël, je ziet zingen met hem op het op de berg Sion. Dat betekent als hij gaat regeren, als de koning, de echte zonen Davids gaat regeren. Sion en David zijn ook een beetje aan elkaar geklonken. Nu, als hij daar in Jeruzalem zal zijn en de koning zal zijn, ja, maar dan wordt hij bejubeld. Dan zijn die 144.000 daar onmiddellijk met hem. Ze worden hier al gezien in principe, om met hem te zingen op aarde. Maar in de hemel is nog een lied. In het heiligdom is nog een lied te horen van al die anderen die door Gods genade niet horen bij de gemeente, maar wel eeuwig leven hebben of leven tot in eeuwigheid hebben. En die werkelijk zullen leven omdat ze geloofd hebben in de Schepper, ofwel die geloofd hebben in de komende koning. In elk geval zullen ze beseffen, met elkaar beseffen, dat hun zegen te danken is aan de overwinning op het kruis van Golgotha, omdat het lam die overwinning heeft behaald. Als deze drie categorieën, de gemeente rondom de Heer Jezus, Israël rondom de Heer Jezus en de grote schade die niemand tellen kan uit elk geslacht en volk en taal en natie rondom de Heer Jezus, als ze nu alle drie hem prijzen in de toekomst en zeggen dat hij het gedaan heeft, wordt het dan niet hoog tijd dat u dat ook doet vandaag? Dat u die gelooft in de Heer Jezus, die alles te danken hebt aan de Heer Jezus, dat u hem gaat prijzen, dat u hem gaat eren, dat u hem gaat bewonderen. Dat u zegt, Jezus, yes, u bent het. U bent het lam. U bent de overwinnaar. Hoofdstuk 15. Daarom hebben we boven deze avond geplakt overwinnaar zingen. Maar u bent al meer dan een overwinnaar in hem die u heeft lief gehad. U zou op zijn minst vanavond moeten beginnen met dit gezang. En daarna gaat de tempel open. En daarna komen die zeven engelen tevoorschijn met de zeven laatste plagen. Daar ga ik niet te veel van zeggen. Ik ga alleen dit zeggen. De rook van de heerlijkheid vult die tempel zodat niemand naar binnen kan gaan. Dat is het laatste wat we lazen. Vers 8 van hoofdstuk 15. En dat wil dus eigenlijk dit zeggen. Dat er op dat moment geen mogelijkheid meer is om bij de troon van God te komen. Ik zal het nu anders zeggen. Dan is elke vorm van voorbeden afgesloten. Het is alsof dan de hemel echt dicht zit. Niet van koper is, dat bedoel ik dus niet. Ja, dat zeggen wij wel eens. Maar ik bedoel dat er geen ruimte meer is. Je kunt niet meer naar binnen gaan. Het is alsof de glorie van God en de rook van de plagen dit zo heeft gevuld, vervuld, dat er geen mogelijkheid meer is om naar binnen te gaan, om genade te vinden. Ik heb geschetst Openbaring 14 en Openbaring 15. Probeert u nu voor uzelf deze lijn te overwegen. Maak daar een beetje tijd voor in de loop van de komende dagen. En probeer nu eens de Heer te bedanken voor wat Israël zal zijn in lofprijzing. Probeer ook de Heer te bedanken voor wat die grote schade zal zijn in lofprijzing. En probeer ook te bedanken voor wie u en ik zullen zijn straks in lofprijzing. Maar ook voor wie we nu behoren te zijn in lofprijzing. Want de Heere, ja, woont op de lofzangen. Dat wordt heel vaak gezegd en daar wordt onze zangdienst mee aangeduid. Nou, dat is allemaal waar. Maar als u beleidt dat de Heere Jezus daar aan het kruis van Golgotha, toen hij als het lam van God geslacht werd, dat hij daar de overwinning heeft behaald, dat daar de zetel ligt, dan ziet u tegenover een beestenboel op aarde, een beest uit de zee en een beest uit de aarde en een draak ofwel een beest uit de hemel, ziet u het lammetje van God. Bewust neem ik dat verkleinwoord, want dat staat in de schrift, het lammetje. En daar hoor ik bij. Met die club. Het lam van God. Voor mij geslacht. Op het godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Daar zal hem mijn ogen aanschouwen. Ik zal hem zien. Ik zal hem bewonderen toekijken. Ik zal hem aankijken. Ik zal hem ook willen bezingen. Het lam van God. Het lam van God. O heilig lam van God. U bent op Golgotha, geslacht, gestorven voor ons en voor onze schuld. Maar daar hebt u de overwinning behaald. Hoofdstuk 14 en 15 laten u overwinnaars zien. Drie van die groepen heb ik u genoemd. De eerste groep hadden we al in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 14 ziet u Israël. In hoofdstuk 15 ziet u de volkeren, de grote schade. En ze prijzen allemaal het lam van God. Ziet u eens hoe de Heer Jezus hier naar voren geschoven wordt als de geweldige overwinnaar. Het lied van Mozes nog een keer, hè? Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. En nu wordt duidelijk dat in de zee storten van paard en ruiter te maken heeft met het lammetje, met het lam van God. Daar heeft het mee te maken. Het is alsof de Heilige Geest onze aandacht volledig wil richten op de Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. De Heere zegene u. Amen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u de Heer Jezus aan uw rechterhand hebt en dat u hem daar een plaats van eer en glorie hebt gegeven. Dat de engelen in de hemel hem nu eren. Hoe ze dat doen, weet ik niet precies, maar ze eren hem. In elk geval zullen ze zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Vol eerbied en vol ontzag zijn ze daar bij hem, in de troon. Vader, de Heer Jezus zal op aarde schitteren. Hij zal hier op aarde de koning der koningen zijn. Israël zal hem bezingen. De grote schare die niemand tellen kan, zal hem bejubelen. De gemeente zal hem straks in de hemel het nieuwe lied toezingen. Het gaat om hem. Hij is de overwinnaar. En nu willen we u danken, Vader, dat wij met dat nieuwe lied ja, eigenlijk al een beetje mogen beginnen. We weten niet precies hoe de toonzetting is, hoe de melodie is. En we weten ook niet precies hoe we dat zouden moeten zeggen. Maar ons hart is blij en springt op van vreugde, omdat de Heer Jezus zo groot is. Vader, we danken u voor uw Zoon. We danken u dat de Heer Jezus u zo heeft gediend en geëerd in zijn werk, in zijn gaan naar het kruis. En dat deze hoofdstukken als een soort tussenstuk ineens naar voren brengen hoe groot hij is. Hij is ook degene die op die witte wolk zit en die zijn scherpe sikkel uitzendt. Die uiteindelijk een scheiding aanbrengt tussen het echte en het onechte. Tussen tarwe en onkruid of dolik of hoe dat ook heten mag. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus groot is in uw oog. Maar we willen u ook belijden dat hij groot is in onze ogen. En we willen u samen bidden of de Heer Jezus in onze levens groter en groter zal worden. Zodat we hem zullen zien zoals hij is. We prijzen u voor de komst van uw Zoon. We eren u voor hem die dat werk heeft volbracht. En als er van martelaren staat dat hun werken hun navolgen. En dat ze rusten, dan willen we u danken dat van de martelaar, als we dat zo mogen zeggen, degene die alle inzet heeft betoond en voor niemand uit de weg ging, dat hij zijn werken ook ziet volgen. En misschien mogen we heel zachtjes zeggen, daar hoor ik ook bij. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus en voor wie hij is. Amen.